Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ik heb een aantal punten opgeschreven en dat helpt me om het onderwerp waar ik het over wil hebben, een beetje op een goede volgorde te krijgen. En allereerst, het heeft te maken met wat wij in de tekst die wij 's morgens opzeggen van Hisamatsu. Er komt een regel in voor. Laten we ons bewust zijn van de doodstrijd. Agony staat er in de Engelse vertaling. Hisamatsu heeft het zelfs wel eens vertaald met suffering, great suffering, maar diep lijden en de bron ervan onderkennen. En zowel persoonlijk als maatschappelijk. We zeggen dat allemaal makkelijk op, ik ook. Maar soms is het goed doordat er, dat kan met een televisieprogramma of een stuk wat je leest of wat je hoort, kan ineens dat tot je bewustzijn doordringen. Een crisis in het leven, een heel diepe iets wat niet kan en niet mag bestaan. En een van die dingen, het is iets wat mij altijd erg raakt, altijd al. Uiteindelijk hebben denk ik veel mensen daarmee te maken gehad. Dat is, sorry even dat ik erin moet komen in het begin hoor. Het grote aantal verkrachtingen. Verkrachtingen van vrouwen. Maar ook van kinderen. Misschien is dat veel groter dan wij vermoeden. Laat ik maar beginnen met het heel dicht bij mijzelf te houden. Mijn eigen kinderen, allebei hebben het meegemaakt. Mijn zoon, toen hij 7 jaar was, 2 keer. Door een priester onder andere. Mijn dochter heeft het 3 keer meegemaakt. Ikzelf heb het op het gymnasium meegemaakt. Dat ik ben kunnen ontsnappen. Maar was met oudere leerlingen en dat was op het nippertje. Dus het gebeurt vaak. Want ik kan me moeilijk voorstellen dat mijn beide kinderen en ik nou een beetje aparte typen zijn waar iedereen op afstormt. Dat geloof ik ook niet. Maar sorry, het gebeurt dus veel. En ik kan ook vertellen hoe bedreigend het is en beangstigend. Ja? Uiteindelijk is die groep die het op mij voorzien had, heb ik later gehoord door de zedenpolitie ingerekend. Dus het was niet maar zoiets. Nogmaals, het komt veel voor. En ik praat erover omdat ik het er zelf ondervonden heb, hoe beangstigend het kan zijn. Nou, hier een paar cijfers. Nog even iets. Zegt u iets het begrip Angela? Zegt dat iemand iets? Angela, het stond in Trouw, hè? Angela is een begrip wat ingevoerd is. Het komt uit, denk ik, Amerika of Engeland. Het bestaat in Frankrijk en Duitsland ook. Nu is het in Nederland, ook in Den Haag. Dat is als een vrouw zich bedreigd voelt in een situatie, in een restaurant, in een café of waar dan ook, en ze wordt lastiggevallen. Dat blijkt dus veel meer voor te komen dan wij vermoeden. Dan is er iets waar je hulp kunt roepen zonder te zeggen, ik word belaagd, want dan krijg je ook maar, dat kan helemaal misgaan, een beschuldiging. Je moet dan zeggen tegen de ober, obera is Angela in de buurt. Sorry, dat is gewoon een veiligheidszin die gebruikt wordt om te voorkomen. En ik heb de tekst erover gelezen van een vrouwelijke hoogleraar die gespecialiseerd is in deze thematiek, het werkt. Alleen al dat vrouwen weten dat ze in zo'n noodsituatie kunnen zeggen tegen de ober, is Angela er. En dat de ober dan weet, ik hou een oogje in het zeil. Ik kijk uit. Ik ben wat veiliger. Het is triest dat het zo moet. Nog een paar punten. Elk jaar vallen er, vooral in het Midden-Oosten, islamitische landen, 5000 vrouwen als slachtoffer van eerwraak. Eerwraak. Soms zijn dat meisjes die aangerand zijn, maar desondanks schuldig verklaard worden. Soms is het om andere redenen. Eerwraak is een heel ruim en vaag en moeilijk begrip, maar de dupe zijn de vrouwen. 5.000 per jaar, grootste gedeelte in het Midden-Oosten, bij de islam. Nog een punt. Er bestaat in Afrika, in Zuidoost-Azië, maar minder, in sommige, vooral in Afrika en in Zuid-Amerika, een term, ik weet niet of u het kent, corrective rape. Corrective rape. Corrigerende verkrachting. Dat gebeurt met meisjes en vrouwen die ofwel een lesbische relatie hebben, ofwel daarvan verdacht worden. Ofwel beschouwd worden als niet toegankelijk voor mannen. Die kun je op het rechte pad brengen, zo wordt het letterlijk genoemd. Die breng je door een corrective rape. Ze moeten, sorry dat die uitdrukking gebruikt wordt, ik vind het een verschrikkelijke uitdrukking. Het is vertaald ook, een keer een goede beurt krijgen. Je moet er verkracht worden. Dan weten ze wel wat echt genieten is. Alleen al corrective rape in Zuid-Afrika, alleen in dat land, andere landen weten het niet, jaarlijks meer dan 500. Met het commentaar erbij, het vermoeden bestaat dat alleen al in Zuid-Amerika het tienvoudige is. En in de rest van Afrika, die beide. Een tienvoudige, dus je kunt ook natellen. In de landen als Zuid-Amerika en in de islamlanden, bovendien blijkt ook uit officieel onderzoek, dat is van een vrouwelijke hoogleraar in Nijmegen nogmaals, 85% in die landen leeft in voortdurende angst aangerand of verkracht te worden. Dat is ontzettend veel. Misschien zijn wij heel erg bevoorrecht, maar nogmaals, denk aan dat woord Angela, wat in Nederland ingevoerd wordt, om alleen al een soort veiligheidswoord te hebben in noodsituaties. Dus het zal hier geen 85% zijn, maar dat het in zoveel andere landen wel is, Zuid-Amerika en de islamitische landen, 85% leeft in voortdurende angst verkracht te worden. En dan laatste punt, het is maar een kort verhaal. Wat kunnen wij doen? Wat kunnen wij doen? Ja, ten eerste ons bewust zijn. Het onder ogen durven zien. Dat is het eerste. Het durven kijken daarna, het niet wegdringen. Ook al weten we niet wat we moeten doen. Er zijn heel veel situaties die hopeloos lijken en waarvan je toch denkt, wat kan ik hier doen? Ik zal een voorbeeld geven. Een van mijn meisjesstudenten, die overigens ook verkracht is, en die heeft uiteindelijk, na heel veel pogingen, suïcide gepleegd. En niet alleen dat, ze heeft een verschrikkelijke brief afgelaten. Een brief van opstand tegen God, een vervloeking van God, en is zo uit het leven gestapt. Jaren heb ik met haar gepraat, ook mijn pleegmoeder heeft jaren met haar gepraat. Ze is nooit eroverheen gekomen wat met haar gebeurd is, en ze is zo uit het leven gestapt. En dat is misschien het eerste punt wat ik vertelde aan mijn leraar Massou Abbe toen ik daar kwam. Dat ik daar geen raad meer wist, dat ik er niet heb kunnen helpen, dat ze zo gestorven is. En hij onderbrak me. En hij zei, en ik zal nooit die woorden vergeten, en misschien heb ik het al eens gezegd, if you really want to save her, niet to help her, to save her. Als jij haar werkelijk wil redden, dan allereerst vertrouw erop dat jij dat kunt, al zal God jou openbaren dat er geen oplossing voor jou is. Het begint bij jou. Sit deeply and strongly and compassionately for her in meditation and pray for her. En dat ben ik toen gaan doen. Ook met een gevoel, met alle twijfels erbij, helpt dat iets? Helpt dat iets? Ja, ik ben er diep van overtuigd dat dat helpt. Ik ben ook diep overtuigd dat als er geen andere manieren zijn, er zijn ook concrete mogelijkheden van helpen. Er is heel veel wat gedaan kan worden aan de bestrijding van dit probleem op praktisch gebied, maar ook het bidden, het zitten in meditatie. En daar zal ik nog een voorbeeld van geven. In de tijd dat ik in het klooster was van de Koreaanse meester Soongsan, waar ik het gisteren over had, San Sunim. In die tijd, ik ben daar 9 maanden in het klooster, ik denk 7 of 6 maanden. Ik heb toen buitengewoon verlof gevraagd een keer om een lange tijd te trainen. En ik was in zijn klooster. En het was in die tijd dat ergens in Amerika een soort collectieve zelfmoord plaatsvond. Een aantal mensen die collectief zelfmoord gepleegd hebben. En toen vroeg iemand ook aan San Sunim, wat gaan wij doen? En toen zei hij, de komende maand gaan wij, zo lang en zoveel wij maar kunnen, gaan wij hier zitten in meditatie. Niet extra veel, maar wij gaan vooral zingen, wij bidden tot Kuan Yin. Bidden tot Kuan Yin. Pray to Kuan Yin. En wij hebben toen elke keer, dag in dag uit, een tijd lang, en met heel veel extra uren, de Dharani van de grote mededogende gezongen, die wij ook zingen. Kom en luister. O, kom en luister. Spreek, spreek en geef ons richting. Ja? Moed die onbegrensd vertrouwen schenkt. Die slaagt in alles wat ze onderneemt. Ja? Dat deze beden steeds meer uit het hart mag komen. Dat deden wij. En bij heel veel mensen ook met het gevoel, er werd ook gevraagd aan Samson, helpt dat nou wel echt? Yes, zei hij. Yes. En we deden het. En ik denk dat iedereen zijn twijfels had. Maar dat is iets wat ik sindsdien ook ben blijven doen. Ook na de opmerking van Masao Abe, ook voor mijn studenten. Magda Broos. Dus wij zijn niet onmachtig. Het laatste wat ik wil zeggen, is dat het nooit vanzelfsprekend is dat wij dat vertrouwen en dat geloof hebben. Kierkegaard, de grote theoloog Kierkegaard, schrijft daarop, misschien is wel het enige echte geloof een diep verlangen om te kunnen geloven, om te kunnen vertrouwen. En niet zoiets wat je veilig opborgt in je hart van, ik weet het eigenlijk wel zeker. Het is, zegt hij, elke keer opnieuw een sprong. Elke keer is het een stap waar geen plek is om te gaan staan, met de woorden van Hisamatsu. Laten wij dat ook indachtig houden, ook tegenover dit grote probleem. En allereerst laten we het nooit uit het oog verliezen. Het is een van de punten, nogmaals, van laten we ons bewust zijn van de doodstrijd. Persoonlijk en maatschappelijk. Wij gaan terug de stilte in.